schriftlezing is vanmorgen Esther 7.
De val van Aman. Toen de koning met Aman gekomen was om te drinken met de koningin Esther, zo zeide de koning tot Esther ook ten tweede dagen op de maaltijd des wijns: wat is uw bede, koningin Esther? En ze zal u gegeven worden. En wat is uw verzoek? Het zal geschieden ook tot de elft des koninkrijks. Toen antwoordde de koningin Esther en zeide: indien ik, o koning, genade in uw ogen gevonden heb, en indien het den koning goed dunkt, men geven mij mijn leven om mijn erbeden wil, en mijn volk om mijn verzoekswil. Want we zijn verkocht, ik en mijn volk, dat men ons verdelgen, doden en ombrengen. Indien wij nog tot knechten en tot dienstmaagden waren verkocht geweest, ik zou gezwegen hebben, alschoon de onderdrukker de schade des konings geenszins zou kunnen vergoeden. Toen sprak de koning Ahasveros en zeide tot de koningin Esther: wie is die en waar is diezelfde die zijn hart gevuld heeft om al zo te doen? En Esther zeide: de man, die onderdrukker en vijand, is deze boze Aman. Toen verschrikte Aman voor het aangezicht des konings en der koningin. En de koning stond op in zijn grimmigheid van de maaltijd des wijns en ging naar het hof van het paleis. En Aman bleef staan om van de koningin Esther aangaande zijn leven verzoek te doen, want hij zag dat het kwaad van de koning over hem ten volle besloten was. En toen de koning wederkwam uit het hof van het paleis in het huis van de maaltijd des wijns, zo was Aman gevallen op het bed waarop Esther was. Toen zeide de koning: zou u ook wel de koningin verkrachten bij mij in het huis? En het woord ging uit des konings mond, en zij bedekten Amans aangezicht. En Garbona, een van de kamerlingen, voor het aanschijn des konings staande, zeide: ach, ook zie de galg welke Aman gemaakt heeft voor Mordechai, die goed voor de koning gesproken heeft. Staat bij Amans huis 50 ellen hoog. Toen zeide de koning: hang hem daaraan. Alzo hingen zij Aman aan de galg, die hij voor Mordechai had doen bereiden. En de grimmigheid des konings werd gestild.
We gaan verder met behandeling van het boekje Esther. En we staan stil bij de inhoud van het 7e hoofdstuk. We zetten nog wat streepjes in dit hoofdstuk. Tekst vindt u in de eerste woorden van vers 4. Waar Esther zegt tegen de koning: want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, dat men ons verdelgen, doden en ombrengen. De eerste woorden van vers 6. En Esther zei: de man, de onderdrukker en vijand, is deze boze Haman. En het slot van vers 8. En zij bedekten Hamans aangezicht. Tot zover. Gemeente, jongens en meisjes, wat gebeurt er als je een bal omhoog gooit? Maar ja, dat is heel simpel. Die bal komt met dezelfde vaart weer naar beneden. Wat gebeurt er als je op de trampoline springt, heel hoog springt? Ja, je komt weer naar beneden. Waarom? Dat is de wet van de zwaartekracht. Nou, in Esther 7 zien we Haman vallen. Hij heeft zichzelf heel hoog in de lucht gestoken en gezegd: ja, ik ben belangrijk, ik ben de belangrijkste man. Maar Haman valt. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, zegt de Bijbel. Trouwens, dat had zijn vrouw Zeres ook al tegen Haman gezegd: jij zult vallen. En dat zien we nu gebeuren. De val die van Haman eigenlijk al is ingezet in hoofdstuk 6, het vorige hoofdstuk, waar hij als knecht van de Jood Mordechai de grootheid van Mordechai moest uitroepen en toen door dienaren van de koning werd meegenomen naar het diner. Die val zet zich door. Esther 7 beschrijft de definitieve val van Haman. En we werpen vanmorgen een blik in de eetzaal van het koninklijk paleis. Dat is ook het thema voor de preek. Een blik in de eetzaal van het paleis. We zien een verkochte koningin. En we zien een geblinddoekte minister. Een verkochte koningin. Een geblinddoekte minister. Kijk, de tafel is gedekt. Ja, en alles ziet er even mooi uit. Koningin Esther heeft opnieuw twee hoge gasten uitgenodigd. Koning Ahasveros en de eerste minister van het Rijk, Haman. En de mannen, ze zijn gekomen en ze liggen aan de tafel aan. Zo ging dat in die tijd. En als er dan gegeten is en de wijn gedronken is, dan breekt het moment van de waarheid aan. Want de koning vraagt opnieuw voor de derde keer al, Esther, wat is jouw verzoek, wat is je bede? Nu zal Esther haar verzoek eindelijk gaan doen. En wat doet Esther? Voordat ze haar verzoek doet, doet ze een beroep op de genade die de koning haar heeft toegezegd. De genade om haar te helpen. De genade om haar te geven wat ze willen. Eze zegt niet, luister eens koning, ik ben een knappe vrouw en ja, ik wil dat u mijn verzoek inwilligt. Ze zegt ook niet, ja, wij hebben een relatie met elkaar, ik ben uw vrouw, dus... Nee, Esther zegt eerst, als ik genade gevonden heb in uw oog... En dan doet ze haar verzoek, wat mijn verzoek is... Nou, dat mijn leven gespaard wordt en dat van mijn volk. Schenk mij mijn leven terug, koning, want ik ben een verkochte koningin. Schenk het leven aan mijn volk terug, want wij zijn verkocht. Wij zijn verkocht. Verkocht? Ja, jongens en meisjes, je weet wel wat dat is, toch? Kijk, ik bedoel, als je iets verkoopt, speelgoed misschien, wat je op marktplaats zet, of je gaat misschien naar een rommelmarkt toe, een kleedjesmarkt, en je zegt, nou ja, ik speel toch niet meer met dat Playmobil. Of, ja, dat spelletje FIFA. Ja, ik weet niet, daar ben ik gewoon niet zo goed in, ik vind het niet meer zo leuk. Nou, ik speel niet zo vaak, ik zet het op de markt, dan kan ik het verkopen, kan ik er nog wat aan verdienen. En dan gaat het van jouw hand in de hand van een ander, als iemand anders daar geld voor geeft. Dan is het jouw eigendom niet meer. Maar nu is er niet iets van Esther verkocht, een paar mooie sieraden of zo. Nee, Esther zelf is verkocht. En met haar alle Joden in het Perzische Rijk. Ja, zeg je maar, wie heeft Esther en wie heeft het Joodse volk verkocht? Haman. En dat kostte hem een lieve duit. Dat kun je lezen in hoofdstuk 3. Het geldbedrag dat Haman ervoor over had, 10.000 zilverstukken, dat is een ontzettend groot bedrag. En Haman heeft in naam van de koning, in naam van de Perzen, de Joden verkocht. Ja, de koning heeft met die transactie meegedaan. Al noemt Esther zijn naam niet uit tactische overwegingen. Haman heeft zo gezegd het recht gekocht om de Joden uit het Perzische Rijk te verdrijven. Van de hand te doen. Nou ja, te verdrijven. Van de hand te doen. Esther laat weten in vers 4 dat ze niet als slaven en slavinnen verkocht zijn naar een of ander land. Hij heeft ze niet gedegradeerd tot tweede rangs burgers. Ze zijn, wat Haman betreft, het zelfs niet waard om als slaven te blijven leven. Haman heeft het Joodse volk verkocht om ze te verdelgen. Te doden, om te brengen. Die drie woorden, die klinken je bekend in de oren, of niet? Zijn precies de drie woorden die Haman gebruikt in hoofdstuk 3, vers 13, toen hij voor Ahasveros stond. Toen had hij gezegd, er is een rijk, er is een volk in uw rijk, koning, en die moet je echt als schadelijk ongedierte verdelgen. En toen had de koning zijn zegelring gegeven. Om de wet die Haman gemaakt had met zijn handtekening te verzegelen. Ja, aan het eind van het jaar zal er een volkerenmoord plaatsvinden. Maar wat Ahasveros niet wist, en wat Haman niet doorhad, is dat de koningin Esther ook een Jodin is. En dat maakt Esther nu duidelijk. Ze maakt de koning duidelijk dat er iemand is die het op haar leven heeft gemunt en op het leven van al haar volksgenoten. Wij zijn verkocht. En Esther smeekt: laat die transactie, die heeft plaatsgevonden, stopgezet worden, geannuleerd worden. Hoe reageert Ahasveros? Begint er een lampje bij hem te branden? Nou ja, er is in ieder geval niets van te merken. Hij lijkt geen verband te leggen en daarom vraagt hij verontwaardigd: wie is diegene die dat heeft gedaan, die jou verkocht heeft, die jou dood wil hebben? En nu gaat Esther op die vraag antwoord geven. Ze gaat Haman ontmaskeren. Begrijp je waarom Esther Haman zo graag bij de maaltijd wilde hebben? Dat wilde ze om hem rechtstreeks te kunnen aanklagen en te kunnen aanwijzen. En dat doet ze. Kijk, kijk, Esther, ze komt omhoog van haar lichtbank en haar vinger priemt richting Haman. Daar is die koning, Haman is die man. Hoor je hoe ze Haman noemt? Ze noemt hem niet gewoon Haman. Nee, ze wijst hem aan als onderdrukker. Als vijand, als de boze Haman. Let even op dat bijvoeglijk naamwoordje boos. Boos? Is Haman boos? Zitten jongens en meisjes met een boos gezicht te dineren met het koningsechtpaar? Nee. Ja, maar waarom wordt hij dan boos genoemd? Nou, de Bijbel gebruikt dat woordje boos op een andere manier. Het betekent niet dat Haman kwaad is, dat hij een kwaaie kop heeft. Nee, Haman die zal geschrokken zijn. Hij wist niet dat Esther een Jodin was. Het was voor hem Mordechai en daarom al die andere Joden ook. Maar nu zal zijn hart in zijn keel gebonst hebben. En hij beseft: dit gaat de verkeerde kant op voor mij. Nee, Esther zegt niet: Haman is boos. Maar ze bedoelt te zeggen: hij heeft een boos hart. Hij lijkt op de boze. De Satan. Esther zegt: Haman heeft een duivelse geest. Want hij heeft het duivelse plan gemaakt om mij en alle andere Joden in het Rijk te vermoorden. Hamans plan is een boos plan. Haman is een handlanger van de duivel. De geest van zijn voorvader Amalek heerst in hem. Hij heeft het op ons verderf. Op onze ondergang gemet. En daarom ben ik een verkochte koningin. Wij zijn verkocht, zegt Esther. Dus, ja, Haman wil Gods volk uitroeien, omdat de boze Gods volk wil uitroeien. Nou zeg eens, is dat niet wat de boze door de eeuwen heen steeds weer geprobeerd heeft en gedaan heeft? Zijn de Joden niet steeds verkocht om gedood te worden? Zijn ze door de eeuwen heen niet opgejaagd? Ja, soms werden ze gedoogd, maar dan laaide het verzette haat weer op. Synagogen werden in brand gestoken, jongeren en ouderen. Ze werden verdreven als waren ze ongedierte. Ze werden gedood. Na de Holocaust, na de Tweede Wereldoorlog, waar 6 miljoen Joden werden gedood, toen zei de wereld: ja, dit mag niet meer, dit mag nooit meer gebeuren. Maar wat zie je gebeuren? Dat de Jodenhaat ook daarna weer is opgeleid. Ook in Nederland. Om maar iets te noemen. Er vinden demonstraties plaats waarbij moordlustige leuzen en spandoeken worden gezien als vrijheid van meningsuiting. Zal het antisemitisme ooit verdwijnen? Op rabbijn Jacobs, die zei een paar maanden geleden in een interview het Hebreeuwse woord Sinaï. En je weet wel, dat is de plek waar het volk de wet van God kreeg, waar God een verbond sloot met het volk. Dus dat is echt een heel officieel moment tussen God en het Joodse volk. Hij zei: in dat Hebreeuwse woord Sinaï, daar zit het woordje haat. in het Hebreeuws. Met dat het Joodse volk ontstond, was er haat. Antisemitisme, zei opperrabijn Jacobs, is van alle tijden. Ja, maar waarom is dat? Heb je je dat wel eens afgevraagd? Nou, is dat niet omdat het Joodse volk een bijzonder plekje heeft in het hart van God? Is het niet omdat het Joodse volk een bijzondere plaats heeft in het heilsplan van God? Ja, ook vandaag. Ook nu nog. Kijk, de duivel die heeft geprobeerd om het Joodse volk uit te roeien, zodat de Messias, de Verlosser, Jezus, niet geboren zou kunnen worden. En is dat niet ten diepste het motief waarom dat de boze Haman gebruikt als een pionnetje om hem in te schakelen, om de Joden in het Persische Rijk te vermoorden? Maar in Esther 7 zien we dat dat niet gaat lukken. Waarom niet? Gods reddingsplan kan niet vastlopen. De zaligmaker die in Israël geboren zal worden, die moest geboren worden en hij is geboren. Ja, maar nog even een stapje verder. Waarom is er dan na de geboorte van Jezus, nadat de Heer Jezus alles heeft volbracht, waarom is er nog steeds zoveel haat tegen dat Joodse volk, ook vandaag? Waarom is dat? Weet je waarom dat is? Dat is omdat Gods reddingsplan nog niet klaar is. Let op. Ook vandaag heeft Israël in dat reddingsplan van God een belangrijke plek. Kijk, er zijn wel mensen die zeggen, ja, nadat de Heer Jezus gekomen is en nadat het Joodse volk de Messias verworpen heeft, is de rol van Israël uitgespeeld. Maar dat is niet waar. Israël heeft ook vandaag in dat totale reddingsplan van God een belangrijke plek. Dat doe ik even kort uitleg. Met een beeld dat in de Bijbel voorkomt. Paulus die gebruikt voor het reddingsplan van God in Romeinen 11 een aansprekend beeld. Hij gebruikt daar het beeld van een boom, een olijfboom. En hij zegt, Gods reddingsplan kun je vergelijken met zo'n boom. De Heere die heeft een verbond opgericht met het Joodse volk, met Abraham, de vader van het volk. Hij heeft zich op een heel bijzondere manier aan het Joodse volk verbonden. We zongen ervan, hè, met Psalm 147. Het verbond dat hij met Israël sloot, dat zijn de wortels van die boom. En de boom die wordt daarom in leven gehouden. En het volk Israël groeit, de boom groeit. Er komen allerlei takken aan die olijfboom. En God zorgt voor de boom. En dan wordt Jezus geboren. De redder, de zaligmaker. Door God de Vader gegeven. Alleen het tragische is dat een groot gedeelte van de Israëlieten de Heer Jezus hebben verworpen. Ze geloven niet in hem. Ze verwierpen hem als zaligmaker. Ze maakten het volgelingen van Jezus zelfs heel lastig. En wat is er toen gebeurd? Toen is het evangelie uitgewaaid naar allerlei andere volken. Joodse christenen, die in de Heer Jezus geloofden, die werden vervolgd. En die vluchten weg uit Jeruzalem, ze verspreidden zich over verschillende landen, je komt ze overal tegen. En ze gingen vertellen over de Heer Jezus en die boodschap van genade, die vond weerklank in het hart van heel veel niet-Joden, van heidenen. Paulus zegt, die ongelovige Joden zijn als het ware een aantal van die takken van de olijfboom. En God heeft die weggehaald. En hij heeft andere takken erin geënt. Van gelovige heidenen. Maar is de rol van Israël dan nu uitgespeeld? Nee, absoluut niet. Ja, het klopt, een deel van de Joden, ze belijden de Heer Jezus niet als zaligmaker. Ze leven niet van zijn kruisverdiensten. Er liggen takken van de boom op de grond. Maar God is bij macht opnieuw die takken te pakken en weer te enten. En de verharding van Israël, daar komt een keer in, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Dat is een hoopvolle tekst. Alzo zal geheel Israël zalig worden, zijn rijke belofte. Nog vervuld staat te worden, want de verkiezing van God is onberouwelijk. Het Joodse volk is door God geliefd, vanwege de vaderen, vanwege zijn verbond met hen. God laat hen niet los. En Paulus maakt duidelijk dat de Joden door gelovige heidenen, christenen uit de volken, jaloers gemaakt zullen worden. Het evangelie keert terug in Israël. Als een zegenrijke boemerang komt het terug. En het woord van God zal kracht doen. Waarom is dat? Dat is niet omdat dat Joodse volk meer is. Dat is niet omdat dat volk beter is. Dat is omdat God trouw is aan zijn verbond, aan zijn volk. En dat. Kunt u me nog een beetje volgen? En dat, die zegenrijke uitwerking van het evangelie. Ook voor het Joodse volk, na de komst van Jezus. Wil de duivel dwarsbomen. Ja, hij wil christenen doden vandaag de dag. Volgelingen van de Heer Jezus. Ja, natuurlijk, want dan is dat afbreuk aan het koninkrijk van God. Maar wat voor belang heeft de duivel erbij om Israël nu nog te haten? Het antwoord ligt in dat totale reddingsplan van God. Het evangelie komt terug in en bij Israël. En dat is tot eer van God. En daarin schittert zijn macht en zijn trouw. Maar dat wil de Satan voorkomen. Want hij gunt God niet de eindoverwinning. En daarom is er vandaag ook nog haat tegen christenen en tegen Joden. Vanwege de haat tegen God. Tegen zijn volk. Moet Esther het al zeggen. Wij zijn verkocht. Ik ben een verkochte koningin. En als ik dan vanmorgen nog wat dichterbij kom. Kunnen we dan die woorden op een iets andere manier ook niet toepassen op onszelf. Want zijn wij ook niet verkocht? Verkocht? Ja, verkocht. Door wie? Door onszelf. Ja, dat kan toch? Dat zeggen we ook, hè, in ons gewone spraakgebruik. Dan zeggen we, ja, ik zag die mooie auto. En toen was ik verkocht. Kijk, als je zoiets zegt, dan zeg je, ja, toen hechtte ik me er zo aan. Toen zat ik er als het ware aan vast en dat kostte geld. Maar zo hebben wij onszelf verkocht. Onze ziel verkocht aan de duivel. Adam en Eva, die zagen die aantrekkelijke vrucht en ze waren verkocht. En met hen zijn wij in de handen gevallen van de mensenmoordenaar, de vijand, de tegenstander. En we kunnen de boze daar de schuld van geven, maar we waren er zelf bij. En de kern van alle zonde is dat je je ziel, je leven niet geeft aan God. Maar geeft aan de duivel of aan allerlei dingen van deze wereld. En dat je je daar zo aan geeft, dat je je daar zo aan vasthecht, dat het de plek van God inneemt. We hebben ons verkocht aan de zonde. En dat heeft een geweldige prijs. De dood. Het loopt uit op de dood voor ons. We zullen worden uitgeroeid. Dat is wat ik heb verdiend. En gelukkig nu hoef ik vanmorgen geen punt te zetten. Maar mag ik een komma zetten. Want het evangelie is dat God zijn zoon gezonden heeft. Om mij te redden van de dood. Jezus die kwam om het in orde te maken voor doodschuldigen die zich verkocht hebben. Jezus is gekomen om terug te kopen, vrij te kopen. En ja, dat kostte hem alles. Jezus betaalde de hoogste prijs. Veel meer dan die 10.000 talenten zilver van Haman. Hij betaalde met zijn bloed, daarom ging hij naar het kruis. En daarom gaf hij zijn leven. Laat dat vanmorgen eens op je inwerken. Als je mag weten van zijn vrijkoping. Als u mag leven op zijn verdienst, op zijn rekening. Kreeg je Jezus lief? Ben je door het geloof aan hem verbonden? Heb je in hem je hoogst geluk gevonden? Dan ben je vrijgekocht. Uit de macht van de zonde en de dood. En door die koop is er hoop. Uitkomst. Toekomst. Zou je, om hem daarvoor te danken en te eren, dan niet heel dicht bij hem blijven? Dan wil je toch zijn geboden doen? Om die te doen uit dankbaarheid voor de geschonken verlossing. Geef de Heere dan alle eer. Aanbid hem. Verwonder je over zijn grote liefde en genade. Ik. Zelfs ik. Ik ben gekocht door hem. Ik ben zijn eigendom in leven en in sterven. Ja, en geeft zijn liefde. En geeft, als je let op welke prijs hij voor je betaalde, geeft je dat ook geen kracht om te strijden tegen de zonde. Want na ontvangen genade kun je zomaar weer verknocht raken aan de zonde. Soms heel abrupt, soms heel geleidelijk. Maar dan heb je dan niet alle reden om klein te worden voor God, je ootmoedig neer te buigen voor hem. Als je ziet op wie jij bent tegenover hem, moet je dan niet zeggen: Heer, ik stel u zo vaak teleur. Ik schiet zoveel tekort in mijn liefde tot u en de ander. Ik ben vaak zo ontrouw. U hebt alle reden om mij te verkopen. Verkopen? Ja, verkopen in de zin van loslaten. Want zo kom je dat woordje verkopen. Het woordje verkopen dat je in onze tekst tegenkomt, ook tegen in de Bijbel. Want als ik bij God vandaan dwaal, als ik mij verkoop, als ik mij laat inpakken door de boos, dan doe ik God verdriet. Dan oneer ik hem. Dat is een bittere pil voor God. Kijk, de Israëlieten die God had gekocht, aan wie hij in zijn liefde zich verbonden had, die lieten hem keer op keer in de steek. Ze gingen eigen wegen, dienden de afgoden, en dat deed God pijn. En hij waarschuwde hen. En hij riep hen op: kom nou terug bij mij, keer op keer. Maar ze luisterden niet, ze waren koppig. En dan kan God je verkopen. Dan kan hij je loslaten, tijdelijk. En dat deed God met de Israëlieten. Hij verkocht zijn volk aan de vijanden. Mozes spreekt daarover, om een voorbeeld te geven. Mozes spreekt daarover in Deuteronomium 32, vers 30. Wat gebeurt daar in dat hoofdstuk? Mozes neemt afscheid als leider van het volk. En dan roept hij heel het volk op om God te blijven dienen. Hij zegt: jij moet God blijven dienen, maar ook jouw kinderen en hun kinderen. Want anders, als je dat niet doet, kies je voor de dood. En Mozes die ziet dat het verkeerd gaat. En dan zegt hij: maar dan zal God straffen. Dan zal hij de vijand op jullie loslaten. Hij zal jullie, en dan klinkt precies hetzelfde woord als in onze tekst, hij zal jullie verkopen. Hij zal jullie uitleveren aan de vijand. God verkoopt zijn ontrouwe volk Israël aan de vijand vanwege hun ontrouw. Daarom kwamen ook bijvoorbeeld de soldaten uit Babel. En ik heb het ook verdiend als ik zie op mijzelf dat God mij verkoopt, dat God mij loslaat. Dat God mij overgeeft in de hand van de vijand. En toch, gemeente, dat is niet het laatste woord. Want God is getrouw aan zijn volk, aan zijn belofte. En daarom gaat het volk Israël niet ten onder. En daarom gaat een gelovige niet ten onder. En daarom richt je ogen omhoog. Hoop op God. Blijf bij God. Roep hem aan. Beleid je zwakte, je schuld. Klem je vast aan zijn trouw. Pleit op zijn genade. We gaan terug naar Esther 7. Esther die wijst Haman aan als de boosdoener, als de verkoper van haar leven en van haar volk. En dan? Hoe reageert Ahasveros? En wat gebeurt er dan met Haman? Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, een geblinddoekte minister. Heeft Ahasveros verbaasd gekeken? Heeft hij misschien een paar keer moeten slikken? Wat? Wordt het leven van jou, Esther, bedreigd? En zal ik daar als koning op de een of andere manier ook door benadeeld worden, omdat het volk dat wordt uitgeroeid nu onderdeel uitmaakt van mijn rijk en mij winst geeft? De koning is diep geraakt door wat Esther zegt. Dat blijkt uit de korte zinnen, de afgemeten woorden in het Hebreeuws. Wie is het? Waar is die? En als Esther minister Haman heeft aangewezen als de boze Haman, dan staat Ahasveros op en dan loopt hij de paleistuin in? Moet hij tot zichzelf komen? Heeft hij even wat tijd nodig om zijn gedachten te ordenen? Nou ja, in ieder geval, hij is woedend. Ja, woedend, maar op wie? Is hij woedend op Haman, zijn vertrouweling, die zijn vrouw wil doden en Mordechai wil uitroeien, die het voor hem opgenomen heeft en zijn leven gespaard heeft? Is hij woedend op Esther, die zich bemoeit met staatszaken? Is hij woedend op zichzelf misschien? Omdat hij veel te makkelijk een poosje geleden zijn zegelring aan Haman had gegeven? Ja, de koning moet in ieder geval doorhebben wat er aan de hand is, want hij stelt geen enkele vraag. Hij vraagt geen verdere uitleg. Kijk, daar komt hij. Daar komt hij weer terug, de eetzaal in. Hoe lang is die weg geweest? Een halve minuut misschien? Een minuut? Een paar minuten misschien? Maar wat ziet hij als hij de eetzaal binnenkomt? Dat Haman zich voorover buigt over zijn vrouw Esther heen, die nog aan ligt aan de tafel. Haman die ligt op zijn knieën voor Esther. Leunt hij daarmee met zijn armen op de lichtbank waar Esther op ligt? Of heeft hij Esther misschien bij de voeten stevig vastgepakt? Is het waar waar de koning Haman van beticht? Verkracht Haman Esther daadwerkelijk? Of bedoelt de koning iets anders duidelijk te maken? Bedoelt hij te zeggen dat Haman Esther op een verkeerde manier onder druk zet? Op een verkeerde manier gebruikt? Want, ja, dat is wel opvallend. Het woord dat in vers 8 wordt gebruikt, en dat hier door de Statenvertalers is vertaald met verkrachten, wordt ook gebruikt in Genesis 1 vers 28. Ja, je weet hè, in Genesis 1 gaat het over de schepping van de aarde, de schepping van de mens. En dan zegt God op een gegeven moment dat de mens de aarde aan zich moet onderwerpen. Onderwerpen. Dat is precies hetzelfde woordje als wat hier vertaald is met verkrachten. En ja, dat is wat Haman ten diepste doet als hij een knieval maakt voor Esther. Hij wil haar onderwerpen. Hij wil haar onder druk zetten door het voor hem op te nemen. Zij moet een goed woordje voor hem doen bij de koning. Hij wil haar ondergeschikt maken aan zijn wil. Haman probeert Esther voor zich te winnen. Hij wil haar gebruiken om zijn leven te redden. En dat terwijl die in het huis van Ahasveros is. En daar in het paleis, daar onderwerpt Ahasveros. En niet Haman. Dat komt hem niet toe. Trouwens, Haman gaat sowieso te ver. Want de regel, het protocol schreef voor dat een man, zelfs iemand die gecastreerd was, op 7 stappen afstand moest blijven van een vrouw die de koning toebehoorde. Ja, maar Haman houdt geen afstand. Hij ligt op zijn knieën voor Esther. Hij is voor Esther neergevallen. Wie had dat gedacht? Ja, zijn vrouw Zeres had gezegd, jij Haman, jij zult vallen. En het gebeurt, hij valt letterlijk op zijn knieën. Eerst staat hij in vers 7, staat hij nog voor Esther. Maar dan in vers 8 is hij door de knieën gegaan om Esther te smeken om zijn leven. Heb je door wat dat voor Haman is geweest? Mordechai, die Jood, die weigerde een knieval te maken voor Haman. En dat kostte hem en het volk zijn leven. Maar nu gaat hij door de knieën voor een Joodse vrouw notabene. Maar nee, het helpt hem niet. Want Haman is de boze Haman. Hij is een Amalekiet. Een tegenstander van God en zijn volk. Ja, hij ligt aan de voeten van Esther om te smeken voor zijn leven. Maar smeken om je leven is nog wat anders dan smeken om genade. Waar is zijn belijdenis van zonde? Waar vraagt hij om vergeving? Is Haman innerlijk echt veranderd? Kijk, oprecht berouw hebben, dat is nog wel wat anders dan zeggen, ja, ik wil eigenlijk geen straf hebben dus. Kijk, als Esther nou was opgekomen voor Haman, een goed woordje had gedaan voor hem, dan had ze precies hetzelfde gedaan als wat koning Saul eerder had gedaan toen hij de opdracht van God kreeg om alle Amalekieten uit te roeien, de tegenstanders van God. Maar hij weigerde en gaf hem gratie en dat kwam hem duur te staan. Nee, Haman die zichzelf in de lucht stak, wordt vernederd. Hij valt en zijn val is groot. Want Ahasveros die beveelt om zijn hoofd te bedekken. Haman, die belangrijkste man op Ahasveros na in het Perzische Rijk, wordt geblinddoekt. En zo op die manier maakt de koning Haman weerloos. Ik zag afgelopen week een afbeelding van Russische soldaten in een voertuig van Oekraïners. En ze waren allemaal geblinddoekt. Ja, daarmee zijn die soldaten, die Russische soldaten, weerloos gemaakt. Ze zijn gevangen genomen. Nou, dat gebeurt ook met Haman. Tegelijkertijd is er meer aan de hand. Want wie geblinddoekt wordt, die kan het daglicht niet zien. Je kunt niets meer zien. Je kunt niemand meer zien. En dat is precies de bedoeling. Jij zult nooit meer iets zien. Wie geblinddoekt werd, kreeg zijn doodsvonnis. En zo heeft Haman de koning niet meer gezien, de koningin niet meer gezien, zijn 10 zonen niet meer gezien, zijn vrouw Zeres niet meer gezien, zijn geld niet meer gezien, zijn spulletjes niet meer gezien. Van de top van eer valt hij in eeuwige verwoesting neer. Haman zal hangen aan de galg. Ja, zeg je maar, hoe komt Ahasveros op het idee om Haman te hangen aan die 25 meter hoge galg? Nou, daar wijst een van de dienaren, een van de hovelingen, Garbona de koning op. We komen Garbona al in hoofdstuk 1 tegen. Dan is hij een van de dienaren van Ahasveros die koningin Vasti moet ophalen en naar het feest moet brengen. Nou, hij, Garbona, die weet de koning te vertellen wat voor slechts Haman nog meer van plan was. En hij zegt, hij heeft een galg gemaakt hoor, voor Mordechai. Je weet wel, die man die uw leven heeft gered. Ja, maar hoe weet Garbona van die galg van Haman af? Is hij misschien een van de dienaren geweest die ook Haman ophaalde om naar het diner te brengen, het etentje met de koning en de koningin? En heeft hij toen die galg zien staan, die hij eigenlijk ook niet over het hoofd kon zien, omdat hij zo groot en hoog was? En heeft Haman misschien toen wel onderweg tegen hem gezegd, joh, Garbona, morgen, dan gaat hij hangen hoor, die Mordechai, die vervelende Jood. Nou ja, in ieder geval, Ahasveros hoeft niet lang na te denken wat er met de geblinddoekte Haman moet gebeuren. Hij zal hangen aan de galg die hij voor Mordechai heeft gemaakt. En zo gaat Haman van de feestzaal naar de executiepaal. En wij zitten vanmorgen in de kerkzaal, waar de grote koning met zijn geest aanwezig is. De koning Ahasveros, ja, die vroeg aan Esther. Esther, wat is je verzoek? Wat is je bede? En hij vroeg het voor de derde keer. Hij zei niet, ja, nou heb ik het al 2 keer gezegd. Nou ja, en als je nou niet voor de draad komt, nou laat dan maar zitten. Nee, hij stelt die vraag nog een keer, voor de derde keer. Maar hoeveel te meer geld dat van de allerhoogste koning? Hij nodigt je uit om te bidden. Om al je verlangens voor hem neer te leggen. Om je uit te spreken voor zijn aangezicht. Hij vraagt het niet voor de derde keer. Hij vraagt het keer op keer. Zondag aan zondag. Weet je wel hoe bijzonder dat is? Want zo biedt hij zichzelf aan. Hij is welwillend. Om al je zonden te vergeven. Kijk, wij kunnen zeggen tegen elkaar en we kunnen dat ook zeggen tegen God, Heere, wilt u mijn zonden vergeven? Maar zo'n gebed lees je, als ik het goed heb, toch nergens in de Bijbel. Ja, er wordt wel gesmeekt en gevraagd om genade, wees mij genadig, vergeef mij mijn zonden. Maar er wordt niet gevraagd, wilt u mij genadig zijn? Waarom niet? Omdat dat geen vraag is. God wil dat. Psalm 103 zingt ervan. Hoeveel zonde je ook hebt, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. die van het verderf uw leven wil verschonen. Kijk, als ik het heb verprutst, dan zegt God niet, kom je er nou weer aan? Nee, zolang de zon blijft schijnen, blijft God dezelfde. Hij is zo genadig, zo vergevingsgezind. Hij blijft zijn aanbod herhalen. Kijk, als iemand je een aanbod doet, dan blijft dat aanbod vaak niet onbeperkt staan. Oh, jij wilt mijn boot kopen? Nou, dit is mijn aanbod, dit is het bedrag. Maar wel graag binnen een paar dagen reageren. Het aanbod van de Heer staat. Wat is je verzoek? Je beden, ik wil je genadig zijn. Je lijden bij alles wat er op je afkomt, alle dagen van je leven. Ik wil je loskopen, vrijspreken van schuld. Zijn aanbod blijft staan voor u, voor jou. En toch komt er een moment waarop God dat aanbod intrekt. Op de dag als ik voor hem sta. Dan moet ik op dat aanbod hebben gereageerd. Goede keuze hebben gemaakt. En niet kiezen is ook kiezen. Niet reageren is tegen God kiezen. Besef je dat? Andrew Gray, ik las van de zomer iets van hem. En ik vond het toch wel mooi. En ik kwam erachter, ik wist dat eigenlijk niet zo, dat deze Schotse dominee uit de 17e eeuw nog maar 22 jaar was toen hij al stierf. En hij hield zijn gemeente in Glasgow eens voor. Hij zei, ik heb heerlijk nieuws van het hemelshof, van het hof des hemels. En dat nieuws is, God wil je genadig zijn. En zegt Gray dan, wat zal ik vandaag over u aan Christus berichten? Zal dit het verslag zijn dat ik vandaag bij Christus zal uitbrengen? Ja, ik ben, o God, tot het uwe gekomen. Maar de uwen wilde u niet aannemen. Of, zegt hij, zal dit het verslag zijn. Dat ik vandaag over u bij Christus mag uitbrengen. Dit volk is een gewillig volk. Op de dag van uw weerkracht. Nou daarom gemeente, ga in het heden van de genade. Op het aanbod van God in. Maak je klein voor God. Spreek je voor hem uit. Als ik genade gevonden heb in uw oog. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Wees mij genadig. Ik heb het niet verdiend. Maar behoud mijn leven. Wat wilt u dat ik doen zal? Neem mijn leven. Laat het Heer een vat zijn tot uw eer. Zo'n gebed wijst God niet af. Dankzij Jezus. Nee. We kunnen die hoge paal in de achtertuin van Haman niet zomaar even verpoten naar Golgotha. Maar ik wil en kan vanmorgen niet om die paal heen die op Golgotha stond. En daar aan het kruis hangt hij die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Maar daar wordt hij gemaakt tot de grootste van de zondaren. Opdat hij zou hangen voor de grootste van de zondaren. En ik had aan die paal moeten hangen. In het geloof mag ik het zien, hij voor mij, in mijn plaats. En daarom zijn die woorden van het slot van hoofdstuk 7 waar, als het gaat om de Allerhoogste Koning. Zijn toorn werd gestild. Gods grimmigheid is afgewend. Want ik heb geruild met Jezus. Jezus wilde ruilen met mij. Als die wonderlijke ruil. Hij kreeg mijn zonde en ik kreeg zijn gerechtigheid. En daarom zal ik, als ik straks voor God sta, als ik geoordeeld word, ik zal vallen. Ik zal vallen in doorboorde middelaarshanden. Ik zal worden opgevangen door handen die me door het oordeel heen dragen. Want zijn onbezweken trouw zal nooit mijn val gedogen. Zijn gerechtigheid zal mij verhogen. En daarom alle lof aan de drie enige God. Aan hem heb ik genoeg. En van hem krijg ik nooit genoeg. Amen.